acht aanwezigen. Zo dadelijk zullen de naaste familie en genodigden naar hun zitplaats worden begeleid. Daarna zal het lichaam van Hermina ter Horst van Bellen worden binnengedragen. Mag ik u verzoeken, voor zover dat mogelijk is, te gaan staan. Gaan zitten. geachte familie, meneer en mevrouw Kolen, mevrouw Renkema, neven, verdere neven en nichten, vrienden, gemeenteleden, belangstellenden, hier aanwezig of op afstand met ons verbonden, het overlijden van uw levenslustige en wilskrachtige, doortastende tante Hermina ter Horst van Bellen brengt ons vanmorgen in dit kerkgebouw bijeen. Mevrouw ter Horst van Bellen werd geboren 18 januari 1925 in S'Gravenhagen en overleed zaterdag 26 maart jongstleden in Moerkapelle. Zo mocht ze de leeftijd van 97 jaar bereiken. Voordat wij haar lichaam op de begraafplaats Oud-Eik en Duinen ter aarde zullen bestellen, zal er eerst een rouwdienst worden gehouden waarin ouderling de boer zal voorgaan. Maar vooraf wil ik het woord geven aan haar nicht, Ada Renkema Kolen, die een in memoriam zal uitspreken. Mag ik u uitnodigen?
Tante Hermien, oftewel tante, zoals wij haar altijd noemden. Het onvermijdelijke is werkelijkheid geworden. De vrees voor dit moment is daar. Ik sta nu hier op uw begrafenis. Ik vind het moeilijk om hier te staan. Maar toch wil ik dit doen, omdat ik vind dat ik u op mijn manier mag eren en herinneren, ten overstaan van familie, vrienden en kennissen. Wat ik wil zeggen is vanuit mijn beleving en mijn gevoel zoals ik het leven met u ervaren heb. Wat ik met u wil delen is maar een kleine greep uit een lange reeks van herinneringen. U was vroeger in de 50e jaren van de vorige eeuw bijna iedere dag bij ons in het gezin. Het gezinnetje Kolen van Bellen uit de Jacob Gillestraat dat bestond uit vader Jan, moeder Jo, uw zuster, mijn broers Wim, Kees, toen kwam ik, Arie en Jan. Wat was het altijd gezellig als onze vrolijke tante Hermien er was. Mijn herinneringen gaan terug naar mijn jongste jaren. U bracht ons 's avonds vaak naar bed en vertelde altijd een verhaaltje. Daar genoten wij zo van dat het verhaal ons niet lang genoeg kon duren. Maar toch kwam altijd weer de olifant met die lange snuit die het verhaaltje uitblies. Wij zaten op de lagere school aan de Tesselse straat in Scheveningen. Dat was wel 20 minuten lopen met onze korte beentjes. Maar soms bracht u ons in uw kleine groene Morris Minor daar naartoe. Wat een feest. Ook herinner ik mij de gezellige Sinterklaasavonden met de vele cadeautjes die ma en u voor ons hadden gekocht. En van het uitpakken een spannend, avondvullend programma maakte, met heerlijke chocolademelk en slagroom. Zondags uit de kerk mocht ik vaak met u mee naar de Papenstraat, waar u toen woonde, met opa, uw vader. Opa ging na de middagmaaltijd altijd een uurtje rusten. En wij kropen samen in uw bed met een kruiswoordpuzzeltje, hoewel ik nog amper kon lezen en schrijven. Van u heb ik het puzzelen geleerd. Eerst de kruiswoordraadsels, daarna de doorlopers en vele jaren later ook de cryptogrammen. U bent zelf altijd een fervent puzzelaar gebleven, tot op uw zeer hoge leeftijd. Als wij met onze ouders op vakantie gingen naar Barneveld, was u er vaak bij. Wat hebben we daar genoten op de boerderij van boer Van Beek, midden in het Schaffelaarse bos. Ik was 14 jaar oud en wij gingen samen op vakantie naar Zellamzee in Oostenrijk. Mijn eerste buitenlandse reis. U hoorde bij ons gezin. U was ermee verweven. Is het raar als ik zeg dat u een soort tweede moeder was voor ons? Toch was u er ook wel eens niet. Op die momenten heb ik voor het eerst gevoeld wat heimwee is. Na mijn jeugdjaren zijn we wat uit elkaar gegroeid. Ik ging studeren aan de kweekschool in Gouda en u leerde oom Gerrit kennen. Inmiddels had u na het overlijden van opa de meubelzaak overgenomen. U trouwde met oom Gerrit, bij wie u het geluk gevonden had, en verhuisde op een gegeven moment naar Enschede, waar oom Gerrit vandaan kwam. En ik verliet Den Haag en ging ook elders wonen. Maar Den Haag beleef u beiden trekken. Dus u kwam gelukkig ook weer terug en u ging wonen in uw geliefde appartement aan de Zegbroeklaan, waar u vele jaren heeft mogen verblijven. Toen er in mijn leven een moeilijke periode aanbrak, stond u onmiddellijk voor mij klaar. U hielp en steunde mij waar u maar kon. Onvoorwaardelijk. Na het overlijden van uw geliefde man Gerrit, heeft u toch weer uw weg door het leven kunnen vinden, ondanks uw grote verdriet. U was een zelfstandige vrouw en werd steeds assertiever. U wist zelf heel goed wat goed voor u was. Ijdel was u ook, want u zag er altijd tot in de puntjes verzorgd uit. Op de rouwkaart staat onze levenslustige, wilskrachtige, doortastende tante. Deze woorden hebben we niet voor niets gekozen. Dit is wie u was. Het botste ook wel eens. Toen mijn man Sipko 2 jaar geleden ziek werd, belde u iedere dag, 5 maanden lang. Afgelopen zomer kreeg u zo'n pijn in uw rug dat u zich amper nog kon bewegen. U moest uw geliefde appartement verlaten en werd hiermee Europa opgenomen. Wat was het moeilijk u daar zo te zien. Na 6 weken werd u overgebracht naar verzorgingshuis Zwanenhoven. Daar hebben ze er alles aan gedaan om het u naar de zin te maken. Daar was het fijn. Maar de laatste keer dat ik daar bij u was op bezoek, zei u, Ada, ik blijf bidden of ik naar Moerkapelle mag, want er wordt hier nooit uit de Bijbel gelezen. Ten slotte werd u met een gebroken heup in het ziekenhuis opgenomen en na enkele dagen geopereerd. Toen is het snel bergafwaarts gegaan en zorgde Mirjam ervoor dat er altijd iemand aan uw bed zat om voor u te zorgen met eten en drinken en om uw gezelschap te houden. Mirjam zorgde ook voor een plekje in Hospice Elim in Moerkapelle. Toen Mirjam tegen u zei dat het haar toch gelukt was om u naar Moerkapelle te krijgen, kwam er zo'n brede glimlach op uw gezicht dat we die nooit meer zullen vergeten. 24 maart bent u er aangekomen en 26 maart bent u er overleden. Een lege plaats blijft achter. Nadat u was uitgedragen vanuit Hospice Elim en naar het mortuarium werd overgebracht, stapten Arie, Ineke en ik in de auto om naar huis te gaan. We waren verdrietig en ik sprak deze oneerbiedige woorden met tranen in mijn ogen. Raar, hè, dat we nu zo verdrietig zijn, terwijl we haar soms wel achter het behang konden plakken. Waarop Ineke de memorabele opmerking maakte, ja, maar Ada, het behang is weggevallen. Alleen de mooie herinneringen blijven nog. Tante Hermine, u heeft een onuitwisbare indruk op ons gemaakt. Wij bidden u toe dat u een plaatsje mag hebben bij de vader in het vaderhuis. Ik hou van u. Tot slot wil ik afsluiten met deze woorden. Tante Hermine, u bent in mijn gedachten vandaag en in mijn hart altijd. Graag wil ik iedereen bedanken die ook maar iets betekend heeft voor tante tijdens haar leven. Namen noemen kan ik niet, maar toch een paar uitzonderingen. Mijn broer Arie en zijn vrouw Ineke. Jullie hebben tientallen jaren voor tante Hermine gezorgd. Geen moeite was het veel. Ze hoefden maar te bellen en daar stapten jullie weer in de auto om van Blijswijk naar Den Haag te rijden. Wat hebben jullie geheel belangeloos goed voor haar gezorgd. Ook toen het moeilijk was. Jullie waren haar steun en toeverlaat. Heel veel dank daarvoor. De leden van de appgroep Tante Hermine van Bellen, die haar hebben bezocht in het ziekenhuis. Wat was het fijn om te zien dat er mensen zijn die haar een warm hart toedragen. Hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid. De medewerkers en vrijwilligers van Hospice Elim. Ik wist niet dat het bestond, maar het bestaat echt. Liefdevolle verzorging. ouderling, Jan Hendrik de Boer. Bedankt voor de vele bezoekjes die uw tante hebt gebracht. Thuis, in de zorghuizen, in het ziekenhuis en zelfs nog in de hospice. U kende haar van de vele gesprekken die u met haar heeft gehad. Ook hartelijk bedankt voor het leiden van deze dienst. Wat zou tante dit hebben gewaardeerd? Tot slot Mirjam. Tante had het vaak over Mirjam van de Kerk. Nou, die heb ik leren kennen. Je bent onderhand onze Mirjam geworden. Dank voor de vele bezoekjes die je tante hebt gebracht. Jij hebt de appgroep Tante Hermien van Bellen aangemaakt en ervoor gezorgd dat er iedere minuut van de dag, avond en nacht, iemand bij tante was, zodat ze niet alleen hoefde te zijn in het ziekenhuis. Zelf kwam je iedere dag en je bent zelfs een hele nacht bij haar geweest, ondanks je drukke gezin. Wat heb je ons veel werk uit handen genomen. Stiekem vergelijk ik je met onze tante, wilskrachtig en doortastend. Ook Martin, jouw man, heel veel dank, want zonder jou was dit niet mogelijk geweest. O Mirjam, wat hadden wij zonder jou gemoeten?
belangstellenden, kennissen, gemeenteleden, naar deze woorden van In Memoriam willen wij uit het woord van God gaan lezen, Psalm 39. En daar staat ook het vers in wat boven de rouwkaart staat, Psalm 39 vers 8, waar de meditatie over zal gaan. Wij lezen eerst Psalm 39 met u. En daar staat boven des mensen nietigheid. Een psalm van David voor een opperzangmeester voor Jeduten. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn tong met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong. Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijner dagen zij, dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens hoe vast hij staat enkel ijdelheid. Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen, stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg, ik ben bezweken van de bestrijding uw hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is in ieder mens ijdelheid, Sela. Hoor, Heere, mijn gebed, en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. Laten wij eerst de Heere bidden om zijn zegen, om troost en om kracht. Heere, trouwe en almachtige God in de hemel, op deze zaterdagmorgen brengt u ons bijeen in uw huis met deze bedroefde familie, vanwege het heengaan van een geliefde tante en oud-tante. Zij mocht de hoge leeftijd van 97 jaar bereiken, maar ook van haar moet gezegd worden dat zij gegaan is de weg van alle vlees. En dan is er een lege plaats in deze familiekring gekomen. We hebben het zojuist ook gehoord uit de woorden van Ada, welke plaats zij had als tante voor deze neven en nichten. En Heer, dan bidden we of u deze familie ook wilt ondersteunen en sterken. Bidden we in het bijzonder ook voor Arie en Ineke, die zoveel jaren om haar heen hebben gestaan. Met raad en daad mochten ze bij haar staan, haar bezoeken, haar helpen en ondersteunen. Heer, wilt u hen vertroosten in dit verdriet? Dat bidden we ook voor Ada, die zijn grote plaats in haar leven had. Zij heeft er iets van mogen vertellen. En die plaats is weggevallen. Het gemis is er gekomen. En Heer, wilt u dan ook nabij zijn? Ook als dat gevoeld gaat worden, ook in de verdere familie, maar ook in de kring van onze gemeente, is een lege plaats gevallen. Eén van ons is heen gegaan. En weet u wat zij voor sommige van de gemeenten heeft betekend? Ook de vele bezoeken, de zorg die er is besteed, ook vanuit Mirjam en anderen. En Heer, dan willen we u bidden of u wilt ondersteunen vandaag. Dan wijst de dood toch altijd op de eindigheid van ons eigen leven. Dan zullen er ook onder ons zijn die geliefden hebben verloren in de afgelopen periode, misschien nog niet zo lang geleden. Dan zullen gedachten zich vermenigvuldigen, herinneringen die zullen bovenkomen. En wilt u ook dan nabij zijn, zodat dat verdriet ook op deze dag wordt ervaren. Dan wijst de dood op de eindigheid van het leven. En dan mogen we vanmorgen stilstaan bij die bij die psalm uit Psalm 39 waar David spreekt over de vergankelijkheid van het leven. Hij heeft het ook ervaren als hij op zichzelf zag. Zijn leven was slechts een handbreed gesteld, het duurde maar eventjes. En zelfs als we 97 jaar mogen worden, dan is ons leven in het licht van de eeuwigheid een zucht. Maar dan mogen we vanmorgen toch ook verder zien dan alleen de dood en het graf. Want dan is het de lijdenstijd in het kerkelijk jaar. En dan mogen we zien op uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die uit de hemel neergedaald is naar deze aarde. Wij mensen wilden zijn zoals u. Wij wilden worden zoals God en op de troon zitten. Maar u wilde worden zoals wij. U wilde mens worden. U wilde onder ons wonen. En u bent die diepe weg van de vernedering ingegaan. Ja, u bent zelfs in het graf geweest. En u heeft de prikkel van de dood en de overwinning van de hel, die heeft u teniet gedaan. En daarom mag er leven zijn, eeuwig leven voor ieder die in u gelooft. We bidden of u daar ook uw woord toe wilt zegenen. Dat we niet alleen mogen zien op de dood en op het verderf, maar dat we mogen zien op u, die God, die de dood heeft overwonnen. En wie leven te verkrijgen is voor een ieder van ons. We bidden ook voor de jonge mensen, de kinderen in de kerk. Wat is het aangrijpend als de kist vooraan staat in de kerk en we het lichaam van deze oud-tante naar het graf zullen brengen. Wat is het belangrijk, ook als we jong zijn, dat we u, de Heere, mogen dienen, mogen kennen en mogen liefhebben. Wilt u ook daar deze meditatie vanmorgen voor gebruiken? We bidden om uw zegen. Mag het zijn tot de verheerlijking van uw grote naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk mag het ook zijn tot vertroosting, tot versterking van ons geloof, tot bemoediging. Dat bidden wij u alleen om Jezus wil. Amen. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Psalm 39, vers 8 heeft u als familie boven de kaart geschreven. En dan schrijft u verdrietig maar dankbaar dat zij zo lange tijd onder ons heeft mogen zijn. Geven wij u kennis dat de Heere heeft weggenomen onze levenslustige, wilskrachtige, doortastende tante Ermina ter Horst van Belle. Sinds 15 september 1988 weduwe van Gerrit Barend ter Horst. Schravenhagen 18 januari 1925, Moerenkapelle 26 maart 2022. 1925, 2022. Uw geliefde tante mocht de leeftijd van 97 jaar bereiken. Bijna een eeuw oud. Een hoge leeftijd, ook als we dat zien in het licht van Psalm 90... waar staat dat we 70, en zo we zeer sterk zijn, 80 jaar uit Gods hand mogen ontvangen. En dan gaat de tekst daar verder. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden. En wij vliegen daarheen. En ook Psalm 39 spreekt over de korte duur van ons leven, de vergankelijkheid van ons menselijk leven. En vanmorgen mogen we stilstaan bij deze psalm. En daarbij willen we in het bijzonder nadenken over de tekst die u als familie boven de kaart heeft gezet. Als een lichtstraal midden in deze psalm van vergankelijkheid, van ongerechtigheid, van zonde en ziekte, lezen we in vers 8. En nu? Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. We willen stilstaan bij twee gedachten. Ten eerste een blik op de mens. En nu, wat verwacht ik, o Heere? En in de tweede plaats ook een blik op God. Mijn hoop, die is op u. Het is u zojuist voorgelezen. De Heere heeft van ons weggenomen. En aan het begin van deze rouwdienst heeft Ada ook een in memoriam uitgesproken. Tante Hermien, haar leven werd in grote lijnen geschetst. Levenslustig, wilskrachtig, doortastend. En zo hebben we haar ook mogen kennen. maar ook 33 jaar weduwe geweest. Niet de kinderzegen ontvangen. En zoals ze dat van zichzelf wist, ze had ook wel eens een scherpe tong. En de laatste jaren kon ze dat zo hardgrondig van zichzelf zeggen. Ik hoor het nog zo zeggen, sommigen van jullie waarschijnlijk ook. Wat ben ik een akelig mens. En woorden die dan heen wezen naar de Heere Jezus Christus, die juist voor akelige mensen, voor zondige mensen naar deze wereld is gekomen, die leken niet zoveel doel te treffen. En zoals aan het einde van ieders leven moeten concluderen, is het ook hier waar. Een zondaar is gestorven. En Psalm 39, een psalm van David, gaat ook over een zondaar. Laten we eens met elkaar kijken naar deze mens David, zoals die ons wordt getekend in deze psalm. Het leven van David, dat kennen we allemaal, heeft veel hoogtepunten, maar ook heel veel dieptepunten gehad. En over zo'n dieptepunt gaat het ook in de voorgaande psalm, psalm 38, waar David zijn zonden uitklaagt voor God. Het is u misschien wel eens opgevallen dat van de 7 boetepsalmen die in de Bijbel staan, boven 5 daarvan staat van David. David, de man naar Gods hart, geroepen en gezalfd tot koning, kind van God. Maar hij schaamt zich niet om boven de boetepsalmen, boven die zwarte periode in zijn leven, te schrijven een psalm van David, om te doen gedenken. En daarmee geeft hij aan niet alleen God te kennen, maar ook zichzelf en wie hij is voor Gods aangezicht. En zo ook in psalm 39. Hij draait niet om de zonde heen, maar hij maakt het heel concreet. Lees er maar mee in vers 2. Ik zei, ik zal mijn wegen bewaren dat ik niet zondig met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren. Een breidel, dat is een soort muilkorf. Terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Als we zien op de mens David, dan bidt hij om bescherming. Zet Heer een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond, opdat op geen enkel moment, in geen enkele stonde, mij iets onbedachtzaams zal ontglippen. Hij kende blijkbaar zijn zwakke plek, zijn zonde. Hij deed tante Hermien zeggen, wat ben ik een akelig mens. Als ze er eens een scherpe opmerking had gemaakt, waar ze spijt van had. En gelukkig zette ze dat ook recht, dan belde ze op om dat tegen de betrokkenen te zeggen dat het niet goed was. En ook dat is nodig dat de Heere ons leert om onze zonden en onze tekortkomingen te zien. Maar ze ook te belijden en natuurlijk ze te laten. In de volgende versen lezen we van David stilzwijgen, een stille overpeinzing. Als hij denkt aan zijn zonde en de voorspoed van de goddeloze. Zijn tong heeft hij het zwijgen opgelegd, met een muilkorf, maar in zijn binnenste ontbrandde een vuur. En een vuur, wanneer brand had, alleen als het brandstof krijgt. Matthew Henry die zegt hiervan, want terwijl zij hun gedachten laten verwijlen bij de oorzaak van een ramp, dan wordt het vuur van hun ontevredenheid door brandstof onderhouden en brandt het des te heftiger. Kent u dat ook? U piekert misschien ergens over, of u wint zich ergens over op. En dat vuur van onvrede, dat smelt, totdat er iemand iets over zegt, of u kunt zelf niet langer zwijgen, en dan komt het eruit. Ongenuanceerd, misschien wel scherp. En David kende dat ook, dat hebben we net gelezen. Maar wat volgt er dan in vers 4? Toen sprak ik met mijn tong. Dus David gaat weer spreken. En let er dan op waarover hij spreekt. Er komt geen terechtwijzing van de goddelozen. Er komen geen verwachten verwijten of klachten richting God of de mens. Maar hij vraagt God om onderwijs, om inzicht, om genade. Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de mate mijner dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Dat vroeg hij niet omdat hij wilde weten hoeveel jaren hij nog uit Gods hand zou ontvangen. Om het als het ware te berekenen. Zoveel jaren heb ik nog op deze aarde. Nee, David bad dit vanuit de ootmoed. In het besef dat zijn leven slechts een handbreed is gesteld. En dat zijn leeftijd is als niets voor God. Hij maakt zich klein voor God. En daarmee maakt hij God groot. Kent u dit gebed ook? Bidt u wel eens of God u uw einde bekend wil maken? Of rekent u in uw gedachten uw jaren uit? U bent nu 25 of 50 of 60. Als ik gezond mag blijven, nou, dan heb ik nog wel wat jaren voor de boeg. In de familie zijn er zoveel die oud zijn geworden of ik kom uit een sterk geslacht. Het is u van harte gegund om allemaal 97 jaar te mogen worden. Maar wat doen wij nu met de handbreed van onze jaren? Zoals dominee Kattenberg dat recent zei in een preek die we hier hebben gelezen. Het belangrijkste is niet dat je bekeerd wordt. Maar dat je bekeerd bent en bekeerd leeft. En dat is precies wat David hier ook bedoelt. Leer ons alzo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen. Ons leven niet morgen, maar vandaag in uw dienst besteden. We stonden stil bij een blik op de mens. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Kijkt u zo ook eens terug, net als David, op uw leven? En herkent u dan dat gebed om bewaring? Herkent u dat stilzwijgen en die stille overpeinzing? Herkent u dat brandende hart, die emoties die een uitweg zoeken? David kende het als kind van God en het maakte hem heel klein. En daarom leidde het tot een gebed. Leer mij mijn vergankelijkheid, mijn nietigheid, mijn kwetsbaarheid, mijn afhankelijkheid kennen. Hij zag op zijn mens zijn. En wat was zijn verwachting? Ja, die was er niet meer. Althans, niets van zichzelf, integendeel. Hij had helemaal geen verwachting meer, ook al was hij koning David. Maar hij had wel verwachting van God. Daar willen we in de tweede plaats bij stilstaan, als we onze blik richten op God. Bij de mens is vergankelijkheid, maar bij God is een eeuwigheid. Bij ons mensen is de duisternis, maar bij God is het licht der wereld. En daarom is er ook hoop. Waar het in de eerste versen van deze overdenkingen gaat over David zelf, dan zien we dat de tweede helft van deze psalm gericht is op God. Een gebed om verlossing, om de plaag weg te nemen, om verhoring en om genade. Wij leren hier van David dat hij met zijn zonde en met zijn moeite naar God toevlucht. En hij bidt om vergeving, om verkwikking, om redding en om genade. En dat wijst ons ergens op. Namelijk vergeving, dat hebben we nodig als we gezondigd hebben. En verkwikking, als we moe gestreden zijn, als we geen energie meer hebben. Redding hebben we nodig als we gevangen liggen in de banden van welke zonde dan ook. En genade, dat ontvangen we zonder dat we daar recht op hebben. Maar het spreekt ons vrij. In het gebed van David waarin hij vergeving, verkwikking en redding vraagt, daar zit een erkentenis van schuld in, van onmacht besloten. Hij erkent dat God God is en hij zelf een nietig mens. En dat klinkt logisch, zegt u. David was van God geleerd, hij had veel onderwijs ontvangen. Hij heeft zoveel psalmen mogen schrijven die ons nu nog tot troost zijn. Natuurlijk heeft hij God als God erkend en zichzelf als een nietig mens. Maar kijkt u nu eens in uw eigen hart. Erkennen wij God als onze schepper en als onze verlosser, als onze herschepper? Het is lijdenstijd waarin we nadenken over de Heer Jezus, die ook als middelaar, als vredevorst, naar deze wereld wilde komen. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En David erkent de straf, zijn ongerechtigheid, zijn zonde. En hij vlucht ermee naar God. Want we hebben gelezen, mijn hoop, die is op u. Vers 8. En direct daarna zegt hij, verlos mij van al mijn overtredingen. Hoe ligt dat nu bij u? Kunnen wij dat zeggen? De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Of nog persoonlijker. De straf die mij de vrede aanbrengt, was op hem. We mogen bidden, verlos mij van al mijn overtredingen. Want op Golgotha is voor de zonde betaald. Alleen door de tussenkomst van hem, de Zoon van God, is aan Gods recht voldaan. En is er een vrije toegang tot de troon van zijn genade. Als Jezus ook voor onze zonden heeft betaald, dan ontstaat er een vraag, een antwoord op de vraag uit Psalm 89. Welke man, welke vrouw, welke jongen of welk meisje leeft er die de dood niet zien zal en die zijn ziel zal redden van het graf? En het antwoord is, die man of die vrouw, die jongen, dat meisje, die in de Heer Jezus gelooft, wiens zonden vergeven zijn. En dan citeren we die indrukwekkende woorden uit de Heidelbergse Catechismus zondag 1. Wat is uw enige troost, beide, in leven en in sterven? En het antwoord luidt, dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en in het sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald en mij uit de heerschappij, uit de macht van de duivel verlost heeft en al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat alle dingen, ja ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moeten. Waarom hij mij ook van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig bereid maakt. Wat is dat een prachtig antwoord. Lichaam en ziel, allebei dus, zijn van Jezus Christus nu, in dit leven, maar ook daarna, in ons sterven. En betaling door het bloed van de Heer Jezus verlost uit de macht van de duivel, de macht van de zonde. Wie zou dat nou niet willen? En een hemelse Vader die over ons waakt en ons beschermt. Dan hebben we veel meer dan een antwoord gekregen op de vraag hoe we onze ziel kunnen redden van het graf. Dan is de dood nog wel een vijand, de laatste vijand, en angstaanjagend soms, maar toch, het is een overwonnen vijand. En dat had David begrepen. Hij had zijn vergankelijkheid, hij zag zijn vergankelijkheid en erkende dat zijn leven een handbreed was gesteld. En daarom riep hij het uit, mijn hoop, die is op u. U, de God van hemel en aarde, die regeert over leven en dood. U, die uw eigen zoon heeft gegeven als een rantsoen voor velen. U, die in het graf is geweest, maar zoals we het straks bij het geopende graf de belijdenis mogen naspreken, de derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. De dood is overwonnen. Er is een nieuw leven in Christus voor allen die geloven. En als u hem niet kent, als u niet kunt zeggen dat hij uw enige troost is in leven en in sterven, bid dan met de woorden van David. Hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling, een bijwoner, gelijk als mijn vader. Als ik de laatste tijd bij uw tante kwam, dan zei ze als ze me zag vaak spontaan al, u komt met me bidden. Waarop ik dan reageerde, ja, dat vindt u toch wel goed, hoop ik. En dan zei ze, natuurlijk, bijna verontwaardigd dat ik de vraag stelde. En uiteraard spraken we dan met elkaar. En dan las ik uit de Bijbel. En dan gingen we bidden. Maar dat laatste, dat bidden, daar ging het daarom. En in ons gebed klinkt door, mijn hoop die is op u. De eeuwigheid zal openbaren wat de vrucht is geweest. Dat mogen we laten rusten. Maar de urgentie die uw tante zo aan het einde van haar leven kenmerkte. U aansporen. Om de Heere te zoeken. Want hij is gisteren en heden dezelfde en tot in de eeuwigheid. En hij hoort nog steeds op het gebed. Misschien roept u hem al zo lang aan. Zelfs heel uw leven al. Maar laten ook deze woorden van David tot bemoediging zijn. Ik heb de Heere lang verwacht. Niet gewacht, verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En mijn geroep gehoord. We stonden vanmorgen zomaar een moment stil bij de mens David en zijn vergankelijkheid. De korte duur van zijn leven besefte hij en dan ging hij mee naar God. En nu? Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Laten wij onze hoop ook op God vestigen, als wij onze vergankelijkheid beseffen. En vluchten tot Hem, die het vlees geworden woord is, want alleen bij Christus is er eeuwig leven. En dan sluiten we af met die woorden die Petrus uit het boek Jesaja aanhaalt. Alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat ook vanmorgen onder u verkondigd is. Amen. Laten wij nog bidden. Heere, grote en almachtige God, barmhartige Vader in de hemel. We mogen bij u komen in het gebed, nadat we een gedeelte uit uw woord mochten overdenken, Psalm 39. Kind van u, David, stond stil bij zijn vergankelijkheid. Hij zag op zijn einde en besefte dat dat zo kort is in het licht van de eeuwigheid. Maar daar eindigde het niet mee. Hij mocht zijn oog vestigen op u, want bij u is vergeving. Bij u is redding. Bij u is het eeuwige leven te verkrijgen, omdat u zelf het graf bent ingegaan. Daarom is er eeuwig leven voor een ieder die in u gelooft. Die hoeft niet te verderven. Maar die mag op u zien. En geeft u dat ook aan een ieder van ons vanmorgen. Dat we onze vergankelijkheid en onze zondigheid zullen beseffen. Maar daar niet in blijven steken. Maar dat we dan verder gaan. En op u zullen zien, de bron van alle goed. Mag dat de uitwerking van deze korte meditatie zijn vanmorgen. Heren, dan bidden we of u met ons mee wilt gaan straks, als we de gang naar het graf gaan maken. Of u deze bedroefde familie nabij wilt zijn. Dan mogen we in bijzonder ook nog bidden voor broer Kees, die vanmorgen niet in ons midden aanwezig is. Hij mag waarschijnlijk met ons meeluisteren. Hij kreeg zo'n ernstige boodschap in de afgelopen week. Een ziekte die is geopenbaard. En Heere, dan mogen we hem u van harte aanbevelen. Mag hij toch iets kennen van die enige troost in leven en in sterven beide voor ziel en lichaam. En mag zijn hoop op u, de Heere God, zijn. Wilt u met ons gaan straks als we de gang naar het graf gaan maken, ondersteunt u de familie. Die laatste gang van definitief afscheid nemen van hun tante. Wilt u ook dan de woorden zegenen die gesproken worden? Meld u allen die daar een taak in hebben te verrichten. We zeggen uw naam dank dat we in alle rust hier bijeen mochten zijn. Wilt u het zondige daaruit wegnemen? En hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. We zingen nog uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Wat gaat over die hoop die er bij de Heere altijd is, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel God gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat er verder volgt in vers 7 van Psalm 27.
Aanwezigen. Het lichaam van Hermina Terhorst van Belle zal worden uitgedragen. Mag ik u verzoeken, voor zover dat mogelijk is, te gaan staan? kunt gaan zitten. Geachte familie, genodigden, belangstellenden. Nu aan het einde gekomen van de rouwdienst gaan we ons gereed maken voor vertrek naar de begraafplaats. In de hal van het kerkgebouw kunt u eventueel een routebeschrijving voor naar de begraafplaats meenemen. Diegenen die met ons meeluisteren via internet kunnen met ons verbonden blijven. De verwachte aankomsttijd rond het geopende graf zal rond 12 uur zijn. Ik wil de gehele familie vragen te blijven zitten. De belangstellenden wil ik nu vragen het kerkgebouw te verlaten, om als u met ons de ter aarde bestelling wil bijwonen, alvast naar de begraafplaats te gaan. Dank u.
Thank you.